En dat was Salvatore Adamo. We gaan beginnen luisteren met een paar berichten vanwege de gemeente. Het gemeentebestuur van Maldegem nodigt iedereen van harte uit op de eerste landbouwinfoavond. En die vindt plaats op donderdag 2 december om 20 uur in cultureel centrum Den Hogenpad te Adegem. Volgende onderwerpen komen hierbij aan bod. De bekendmaking van de resultaten van de landbouwenquête, die werd gehouden in mei 1999. Een gesprek met de gedeputeerde voor landbouw van de provincie Oost-Vlaanderen. Dan gaat men ook wat toelichtingen geven over 5B, de Ombudsdienst voor Armoede. Je mag een getuigenis verwachten rond armoede in de landbouwsector ten gevolge van de dioxinecrisis. 5B Meetjesland, een overzicht van de gerealiseerde projecten. En dan gaat het ook nog gaan over het plattelandcentrum, informatieverspreiding naar de bevolking over de landbouw, hoeventoerisme. En dat alles wordt dan gebracht door Luc Veusels van het plattelandscentrum. De landbouwinfoavond op donderdag 2 december om 20 uur in Den Hogenpad te Adegem. En zoveel gemeentelijke berichten zijn er deze week niet mee te delen. Nog even zeggen dat de sportdienst open is op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, telkens van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur. En vorige week, luisteraars, hadden wij een telefonisch onderhoud met onze Maldegemse milieuambtenaar Cédric de Puit. We hadden het met hem over de wetgeving rond de mazoettanks. Misschien toch nog even herhalen voor de mensen die het niet hebben kunnen horen, dat de meeste mazoettanks moeten worden gecontroleerd voor 1 augustus 2000. De controles hebben tot doel om tijdig mogelijke verontreinigingen van bodem en grondwater door stookolie op te sporen. Alle bestaande stookolietanks, dat zijn al deze die geplaatst zijn voor 1 augustus 1995, moeten voor 1 augustus 2000 uitgerust zijn met een waarschuwings- of beveiligingssysteem tegen overvulling. Dit systeem verwittigt bij vuloperaties wanneer de tank bijna vol is, zodat de vuloperatie tijdig kan gestopt worden en de overvulling van de tank vermeden. Dat moet dus allemaal worden nagekeken en gecontroleerd. Ik kan me voorstellen dat u daar vragen bij hebt. Als u toevallig, toevallig is dat dan wel iets, zo'n tank onder de grond zitten hebt. Wel, voor alle bijkomende vragen in verband met die opslag van mazoet, voor het bekomen van een vereenvoudigd meldingsformulier, als ook voor het verkrijgen van een lijst van de erkende technici in zaken controle en onderhoud van mazoettanks, daarvoor kunt u steeds contact opnemen met de gemeentelijke milieudienst. Zij kunnen u zeggen welke technici hier uit Maldegem, uit de regio zelfs, u daarvoor kunt contacteren, de erkende dan. Telefoonnummer van de Maldegemse milieudienst 050 72 89 37. Zo tot daar wat gemeentelijke informatie. Het is ondertussen 9:50 geworden. We gaan dadelijk onze gasten aan u voorstellen. Eerst nog een brokje muziek. En in het vervolg van de uitzending krijgt u ook nog een paar suggesties voor activiteiten hier in onze regio. En dit zijn de Volendamse Cats. Maria. En daarmee werd het 9:45 bijna hier bij Familie Radio Saturnus. Uitzenden van op de markt in Maldegem. En wij zitten weer in ons vertrouwde kleine studiootje. En ik zit hier vandaag niet alleen. Ik heb twee gasten, twee dames. En wij verwelkomen hier Wendy Klaes en Lieselot Smets. Twee collega's in het onderwijs. Beiden geven sinds september les. aan dezelfde school. Een school in het Brugse, een secundaire school. En tegenwoordig is het onderwijs nogal veel in de belangstelling gekomen. Met name de situatie van leerkrachten, de stress bij leerkrachten. Die verdraait moeilijke job van leerkrachten en onderwijsmensen. Niet tegenstaande het beeld van de leerkrachten met die maanden vakantieperiodes lijkt de werkelijkheid vaak toch wel anders uit te pakken. De stress lijkt bijna nergens groter te zijn dan bij mensen uit het onderwijs. En daarom vonden wij het wel interessant en boeiend om eens twee mensen hier naar de studio te halen die nu echt hun eerste stappen in dat onderwijs gezet hebben. Wendy en Lieslot, welkom, vertel het eens. Nieuwe leerkrachten, dat betekent dat jullie een aantal jaren geleden toch de keuze gemaakt hebben om zelf eens aan de andere kant te gaan staan en eens, ja, liefst voor een langere tijd, om van op de schoolbank de sprong te maken naar de bureau, het bureau vooraan, dat je daar altijd gaat aanzetten, want dat is waarschijnlijk niet de tactiek van een goede leerkracht, maar toch aan de overzijde te gaan staan. En het is ondertussen zover, de opleiding is achter de rug. Maar laten we misschien eens beginnen met te vragen, hoe zijn jullie op het idee gekomen om te kiezen voor een loopbaan, een carrière in het onderwijs? Is dat een bewuste keuze geweest? Hoe is die gegroeid? Van wanneer speelden jullie al met die gedachten? Zeg maar, om het even wie er begint, jullie kennen elkaar ook goed, jullie zijn vriendinnen. Laat maar eens horen. Wacht, we gaan wel de microfoons moeten een beetje aanzetten. Ja, zo.
Bij mij was het eerder een gevoel om voor het onderwijs te kiezen. De eerste keer dat ik een normaal school bezocht en dat mij de werking van het onderwijs geven uitgelegd wordt, dan wist ik dat dat iets voor mij was.
En waarom wist je dat?
Ja, het was eigenlijk een gevoel, een roeping zou je kunnen zeggen, dat onderwijs, dat ik daarmee daar zou goed voelen.
En je zegt, toen ik voor het eerst een normaal school bezocht, met een of andere open dag of een soort verwelkomings- of introductie, de kennismaking met die of die studierichting. Ja. En had je dat vroeger ook al, als kind, als opgroeiend meisje dan, laten we zeggen in je eigen secundair, je eerste jaren?
Nee, toen nog niet. Ik denk dat ik toen net was als iedereen. Je zegt duizend beroepen die je later zal uitvoeren, dat is maar pas later gekomen.
Mm-hmm. Lieslot?
Bij mij is het eigenlijk helemaal anders geweest. Ik wist al van heel in het begin dat ik voor het onderwijs zou kiezen, want als kind speelde ik altijd juffrouwtje met vriendinnen en zo. Maar welke vakken en waar en zo, dat was een probleem. En uiteindelijk heb ik dan toch gekozen voor het regentaat. En de eerste les dat je moest geven, wist ik, dat is het.
Nu tegenwoordig legt men ook sterk de nadruk op een soort studie- en beroepskeuzebegeleiding. Dat je eigenlijk geleidelijk aan in je onderwijsloopbaan zelf, als je zelf leerling bent, dat je geleidelijk aan leert kennis maken met verschillende studierichtingen, met verschillende beroepen ook. Is dat bij jullie ook een beetje zo gegaan? Heeft dat wel een beetje bijgedragen tot die uiteindelijke keuze? Of is het echt een aanvoelen van dit moet het voor mij worden?
Bij ons is het zo dat de zogenaamde PMS alles begeleidt van studiekeuzes en persoonlijke gesprekken voert. Maar ik wist eigenlijk al op voorhand dat ik het onderwijs zou worden.
Zeg eens, kiezen voor onderwijs betekent uiteraard dan ook gaan studeren voor onderwijs. Je hebt dan tal van mogelijkheden. Je kunt gaan voor kleuteronderwijzeres dan in jullie geval. Je kunt leerkracht worden, onderwijzers, onderwijzeres voor het lager onderwijs. Je kunt kiezen voor het secundair, regentaat, je kunt licentie doen, de universiteit dan. Ook een bewuste keuze geweest van dat regentaat te nemen?
Toch wel, omdat de leerlingen waaraan je les geeft, die zijn al wat volwassener, maar toch nog niet volledig volwassen. Ze zijn nog kind en toch al volwassen. Een beetje die mengeling sprak mij wel aan.
Voor mij is hetzelfde. De leeftijd, zo de puberleeftijd, ik vond dat een hele uitdaging om daar les aan te geven.
Is het ook niet een moeilijke leeftijd?
Dat wel.
Want er verandert nogal veel dan, hè, bij de jongeren. Maar dat trekt wel aan, die uitdaging eigenlijk.
Voor mij wel.
Ja. En jullie hebben dan gekozen voor het regentaat. Vroeger zijn we dan zo de normaalschool en zo. Hè. Een driejarige opleiding is dat, hè?
Ja.
Wat heb je daar dan allemaal? Wat krijg je allemaal? Uiteraard je vakgebied zelf, En misschien moeten we dat toch nog even zeggen. Welke vakken geven jullie? Ik dacht te zeggen doseren, maar dat is ook weer zo'n ouderwets woord. Het moet veel meer zijn dan dat, denk ik. Maar in welke vakken ben je gespecialiseerd, Wendy?
Mijn opleiding was wiskunde, fysica en economie.
Mm-hmm. En voor Lieselot?
Engels, geschiedenis en godsdienst.
Nu, dan ga je daar voor kiezen. Wat krijg je dan allemaal? Uiteraard die vakken zelf, hè? Want daar moet je dan eigenlijk toch wel in uitblinken, want die ga je eigenlijk toch moeten overbrengen aan je leerlingen, hè? Maar daarnaast, denk ik, zijn er ook nog tal van andere vaardigheden die je, benevens dan die kennis die je hebt over de wiskunde, over talen, over geschiedenis of aardrijkskunde of wat dan ook, die je ook moet hebben. Je moet het ook kunnen overbrengen. Men noemt dat dan ook de didactische principes, de pedagogie enzovoort. Zat dat daar ook allemaal in die opleiding?
Ja, zeker. Dus wij hebben heel veel pedagogie gezien en ook didactiek, dus hoe je moet lesgeven. En daarnaast was ook Nederlands heel belangrijk, omdat ja, het is als slot de bedoeling dat leerlingen je verstaan. Je kan niet in het dialect gaan lesgeven natuurlijk.
Nu, jullie koppelen in de opleiding ook al de theorie aan de praktijk. Je hebt ook stages. Wij herinneren ons allemaal nog uit onze eigen leerlingentijd. Als een stagiair werd aangekondigd, dan was dat toch even, ik ga niet zeggen een euforie, maar het was toch wel eens iets anders. Iedereen keek dan ook met verwachting aan van hoe gaat die het hier doen, want het is eigenlijk een soort optreden dat je dan houdt. Jullie hebben waarschijnlijk ook op tal van plaatsen stagelessen moeten geven. Hoe ging dat? Hoe valt dat mee?
Als je voor langere periodes stage loopt, is dat heel leuk, omdat je dan de leerlingen leert kennen, maar ben je maar voor 1 week op een school of voor een paar dagen, dan is dat, vond ik dat altijd jammer dat het weer al gedaan was.
En de voorbereiding op die lessen die je dan heeft, natuurlijk ja, het onderwerp waarover je het zult hebben, dat uiteraard, maar leerkrachten hebben ook een hele voorbereiding daarvoor, hè. Ik denk dat ook veel onderwijsmensen dat wel weten, dat mensen uit het onderwijs voorbereidingen moeten maken, lesvoorbereidingen, nogal wat papierwerk, dat komt er waarschijnlijk ook bij. Wat moet je dan allemaal aangeven? Het is eigenlijk een soort scenario, denk ik, waarmee je de klas binnenstapt. Hè? Een scenario van wat er dat komende uur, tijdens je optreden in zekere zin, gaat gebeuren. Wat moet er allemaal in komen in zo'n voorbereiding, als we eens echt volgens het boekje zouden werken? Hè?
Eerst en vooral de inleiding, dus hoe ga je je les starten met een probleem of met een of andere vraag. Dat is wel heel belangrijk, dat je de leerlingen kan motiveren naar het verdere verloop van je les toe. En dan alle mogelijke vragen die je gaat stellen, een beetje een draaiboek van je les moet je maken.
Leerkrachten die krabbelen ook wel eens op een bord, hè? Maar ook dat, denk ik, is in principe voorbereid, hè? Je bordschema, ook dat komt in die lesvoorbereidingen aan bod. Dat is allemaal niet zo toevallig waarschijnlijk. Als leerlingen van 12, 13, 14 jaar gaan denken. Hè? Daar denk je waarschijnlijk ook over na, bij voorbaat. Hoe ga ik dat indelen? Hoe kan ik dat kernachtig noteren?
Ja, het is ook wel belangrijk, omdat die leerlingen hebben nog nood aan notities. En belangrijke notities, want zij studeren echt nog alles letterlijk uit het hoofd, dat je dat goed voorbereidt.
Zie je dat ook als taak weggelegd, van hen te leren van niet alles zomaar uit het hoofd te leren, van bij de dingen stil te staan, dat te proberen verwerken, met eigen woorden gaan zeggen en zo. Want dat is waarschijnlijk iets wat veel leerlingen inderdaad doen, hè. Die hebben nog niet de echte goede studiemethodes enzovoort. Ook met die overstap van het lager onderwijs naar het secundair, is dat waarschijnlijk wel iets waar je ook aandacht moet aan schenken. De manier waarop men die les die je dan gegeven hebt gaat verwerken.
In mijn vak zelf, dus ik geef voornamelijk godsdienst, vind ik dat heel belangrijk, dat ze dus mondig worden, kritisch zijn en hun eigen mening kunnen uiten en niet alles letterlijk leren. Maar ze moeten wel nog een basis hebben om aan vast te houden. Maar ik vind dat dat voor alle vakken zo moet zijn.
Vroeger, dat zijn in de jaren stilletjes, maar ja goed, zo lang is het allemaal nog niet geleden, toen moest er nog heel veel van het bord worden afgeschreven. Zeker ook in het lager onderwijs, maar in het secundair eigenlijk ook wel. Er waren nog niet zoveel middelen om dat op een andere manier te doen. De stencils hadden wij al, maar tegenwoordig heb ik de indruk dat leerlingen nogal veel papier krijgen, veel documentatie meekrijgen, cursussen die mijn op maat gemaakt zijn, waar je hier en daar bepaalde delen, zinnen moet oplossen, oefeningen moet maken. Maar ja, er is veel meer mogelijk tegenwoordig. Is dat een voordeel of worden jullie soms ook wel eens oversteld door de veelheid aan ja,
Nu, het is aan ons om een schifting te maken tussen alle vormen van informatie en na te gaan. Wat kunnen wij het best gebruiken in onze les en wat past het best bij onze leerlingen?
Hebben jullie een houvast aan een methode, aan een handboek? Of moeten jullie voor bepaalde vakken ook veel zelf gaan opbouwen? Je dan baserend op het leerplan maar zelf gaan? Of kun je zeggen, ja, eigenlijk tegenwoordig de uitgeverijen van didactisch materieel, van onderwijszaken, die geven eigenlijk gesneden koek uit. Hoe gaat dat?
Bij wiskunde is het vooral zo dat wij kunnen beschikken over hele goede handboeken, dus die kunnen wij probleemloos volgen. Mm-hmm. Dat is wel heel gemakkelijk.
Mm-hmm. Ja. Maar voor andere vakken is dat misschien niet zoals je dat zegt. Kijk, vakken zoals godsdienst, maatschappij, leer en al die zaken, geschiedenis, aardrijkskunde, daar moet eigenlijk discussie ontstaan. Daar moet je misschien ook wel kunnen inpikken op de actualiteit vaak. En die staat dan niet altijd in die boeken, hè?
Nee, dat is waar. We hebben handboeken, maar die moeten ook vernieuwd worden volgens het leerplan. En de discussie zelf moet je erbij betrekken, ook het kritisch zijn. Dat is iets dat je allemaal zelf nog moet doen.
Oké. En jullie hebben wel de indruk dat je daar tijdens, want we zijn eigenlijk nog over jullie studieperiode bezig, dat jullie daar dan toch wel voldoende tegen gewapend zijn, tegen alles wat daarbij komt kijken.
Ja.
Ja. Oké, want nu kun je toch ongeveer beginnen evalueren eigenlijk. Oké. Ik stel voor dat we een brokje muziek gaan laten horen en dan zal het tijd zijn voor wat nieuws uit Brussel. En dan praten wij nog even verder met Wendy en Lieselot, want we gaan dan toch eens echt de instap maken in dat onderwijs. En dat is een paar maanden geleden bij jullie gebeurd. We gaan een plaatje gaan draaien van uit de jaren 60 of begin jaren 70. Ik denk dat het jaren 70 moet zijn. Goedemorgen luisteraars, als je misschien pas nu gaat afstemmen op Familie Radio Maldegem. Dit is het programma Satelliet, nog tot 11 uur en wij hebben twee gasten in onze studio vandaag. En met hen hebben wij het over de onderwijsproblematiek en vooral meer persoonlijke ervaringen ook. Het zijn twee jong afgestudeerde onderwijsmensen en wij willen graag eens in hun voetsporen treden en eens kijken hoe hun instap in de praktijk verlopen is. Die instap, daar komen we eigenlijk nu aan toe, want net voor 10:30 hebben wij het gehad over de opleiding, over het waarom van het kiezen van zo'n studie, zo'n opleiding, zo'n beroepskeuze uiteindelijk. Trouwens, wat ook nog dient gezegd, dames, het is niet omdat je een onderwijsdiploma hebt dat je daarmee automatisch in het onderwijs ook terechtkomt, hè. Er zijn heel wat mensen die wel een onderwijsdiploma op zak hebben, maar in tal van andere branches terechtkomen. Het is eigenlijk vrij polyvalent. Met mensen omgaan leer je uiteraard. Binnen je vakgebied heb je dan toch ook een aantal vakspecifieke zaken geleerd. Maar bij jullie was het niet zo, hè? Het was kiezen voor onderwijs en er ook instappen. Bij alle twee.
Ja.
Nu, laten we dan eens kijken naar die instap. 1 september zal het wel geweest zijn. Toen hebben jullie het geluk gehad van te kunnen starten in het onderwijs. Hebben jullie veel aanbiedingen gehad? Of hoe gaat dat? Ga je dan zelf ergens kijken op lijsten, ga je zelf gaan bellen naar scholen, of krijg je ook wel telefoontjes spontaan?
Ja, ik heb vorig jaar een aantal sollicitaties verstuurd naar heel veel scholen. En dan hebben de directeurs daarop gereageerd.
Nu, tegenwoordig, onderwijs ligt nogal moeilijk. Men hoort langs alle kanten dat het beroep toch wel zware kanten geeft. En daardoor, dat is altijd zo'n beetje een slingereffect waarschijnlijk. Net zoals in de verpleging. Hè. Op den duur krijg je te weinig mensen die voor onderwijs gaan kiezen. Ik hoorde bijvoorbeeld vorige week dat er in Nederland meer dan 30.000 leerkrachten te weinig zijn. Hebben jullie een idee hoe het er bij ons voor staat?
Een getal zou ik niet echt op kunnen plakken, maar ja, ik denk dat we kunnen halen uit nieuws en kranten, zoals het ook enorm veel tekort zijn bij ons.
Maar denk eens aan de mensen waar je mee gestudeerd hebt, die afgestudeerd zijn nu. Zijn de meesten aan de slag in het onderwijs?
Voor zover dat ik weet, zijn er veel die een interim hebben voor een aantal maanden, omdat die persoon zwanger was of zo, of een depressie had, want dat is blijkbaar een trend.
Wel, kijk, Lieselotte, je neemt me de woorden uit de mond. Ik heb hier het nummer van klasse van november dit jaar hierbij. Prozac voor de klas, en daar gaat het meer bepaald over, ja, de problemen die leerkrachten vaak hebben en tot wat dat kan leiden. Doorgaan tot het niet meer kan is een van de koppen in een van die artikels rond dat thema. En men zegt hier dat mensen dikwijls ook overspannen geraken, dat ja, de stress zijn tol eist en dat van de medische attesten daar een behoorlijk percentage, en vaak meer dan in andere branches, gegeven wordt omwille van ja, depressies. Ik denk niet dat het de bedoeling mag zijn om jullie daar nu al mee te confronteren of dergelijke beeld te gaan oproepen naar de toekomst toe, maar ja, het is wel zo. En wat je dan daarnaast ook hoort, dat je in het onderwijs als nieuw intredende leerkracht, inderdaad zoals je zegt, van de ene interim naar de andere interim stapt, met natuurlijk ook de onzekerheid eraan gekoppeld. Je weet dus eigenlijk vandaag niet of je volgende maand nog voor de klas staat, of misschien wel, maar ja, als je er dan eens een tijdje weer niet meer voor staat, ja, dan is het weer wachten. Hè. Loopbaanonderbreking, een zwangerschap, iemand die, ja, die met ziekte gaat. Allemaal zeer onzeker eigenlijk. Is dat iets wat mensen zou kunnen afschrikken, of waarvan je zegt, kijk, dat is toch een van de mindere kanten, zoals een beginnende leerkracht?
Ik denk dat er veel mensen dat wel heel jammer vinden, dat je niet zeker bent. Maar wij kunnen daar eigenlijk niet over meespreken. Wij zijn mogen starten op 1 september en dat loopt door tot 30 juni. Dus wij zijn wel heel gelukkig.
Jullie zijn zeker. Ja. Maar naar volgend jaar, dan is het weer uitkijken misschien. Of afwachten wat er gebeurt. Nu, maar denk eraan, heb ik gehoord, om een soort pool te gaan oprichten. Waar jonge leerkrachten zouden in terecht komen. Met dan toch ergens een stuk garantie dat zij een hele tijd dan kunnen in dat onderwijs blijven. En doorbetaald worden, ook al hebben zij dan eens even geen job, maar dan eventueel kunnen bijspringen ergens. Zou dat een goed idee zijn?
Ja, toch wel.
Ja, ja. Die berichten zijn nog niet echt tot in de lerarenkamer doorgedrongen. Dat wordt niet zo besproken op dit moment nog.
Nee, nog niet.
Nee. En zeg eens, jullie zijn begonnen dan in de school, ik denk de eerste keer echt dan voor de klas gaan staan. Niet meer als stagiair, dat toch wel een bijzonder moment is. Hoe is die confrontatie, of druk ik dat dan al te sterk en te gekleurd uit, hoe is die confrontatie met de leerlingen verlopen?
Ja, dat was wel heel raar, omdat je hebt wel al veel stages gehad. Maar nu weet je van, het is definitief mijn klas waar ik een heel jaar in kom om een vak te geven. En dan wil je zo goed mogelijk relatie opbouwen met je leerlingen, omdat je beseft, het is voor een heel jaar en misschien nog voor meerdere jaren. En ja, het is helemaal anders. Je staat daar nu alleen, zonder begeleider of zo. Het is wel spannend.
Spannend, ja. Wendy, voor jou ook?
Ja, de eerste les was heel raar, omdat anders bij je stage heb je altijd iemand die achteraan in de klas je les meevolgt, waarop je kan terugvallen. En nu heb je dat niet, dus dat is wel raar, die eerste les, maar je bent dat eigenlijk vrij vlug gewoon.
Je zegt daar terugvallen. Ik hoop dat dat, zelfs al sta je dan alleen voor de eerste keer voor de klas, maar ik hoop dat er toch ergens een soort vangnet is voor jonge, nieuwe leerkrachten, dan niet op het eindste moment in de klas, maar in de school kun je ergens terecht bij oudere collega's, word je ergens wegwijs gemaakt, want een school is nog meer, of onderwijs nog meer dan alleen voor de klas staan. Het is eigenlijk een hele organisatie, het is een bedrijf bijna. Ik kan mij voorstellen, als je daar zo ingeworpen wordt, dat dat niet zo vanzelfsprekend is, om daar meteen te gaan en meedraaien in heel dat systeem.
Maar bij ons is dat eigenlijk heel positief verlopen. Alle leerkrachten zijn eigenlijk een soort van beter, of meterschap eigenlijk, en iedereen zorgt enorm goed voor je en ja, begeleidt je en heeft je raad en zo.
Je staat dus echt niet helemaal alleen ervoor.
Nee, zeker niet.
Nu, dat lesgeven, heb je vlug je draai gevonden?
Ja, heel vlug.
En de acceptatie dan, het aanvaard worden door leerlingen, is dat gelukt? En ik denk dat je daar dan toch ook wel toch een beetje bang voor bent. Hè? Hoe kom ik over? Gaan ze mij mogen? Hoe ga ik hier? Hè? Word ik op de rooster gelegd? Dat hangt misschien ook een beetje af van groep tot groep. Want je hebt waarschijnlijk meer dan één klas. Hè?
Ja, dat
zie je daar verschillen tussen?
Ik wel. Ja, ik heb ook een moeilijker vak, denk ik, de dag van vandaag. En ik heb ook nog stukjes B en zo. En dat is wel een enorm verschil.
Ik denk dat het vooral afhangt van de klasgroep. De mentaliteit van de klas is ook heel belangrijk. En de ene keer botst dat en de andere keer klikt dat heel goed. Het hangt er ook een beetje vanaf qua de sfeer in de klas ook.
Vind je het een voordeel dat je zelf nog zo jong bent? Want eigenlijk, ja, je eindschooltijd ligt toch nog maar een goede 3-4 jaar. Ik bedoel dan secundaire schooltijd achter de rug. Hè. Je staat eigenlijk nog voor een stuk met één been, denk ik, ook in de levenssfeer van de jongeren. Met een ander been dan aan de andere zijde. Helpt dat een beetje? Het zijn natuurlijk wel jonge leerlingen nog. Het zijn niet de adolescenten waar jullie dan 4 jaar geleden nog toe behoorden in zekere zin. Ze zijn wel een stukje jonger, maar misschien helpt het wel om die levenwereld toch beter te kunnen begrijpen.
Ja, de leerlingen zoeken ook makkelijker contact met jou dan met een oudere collega van ons. Mm-hmm.
Ja, voel je dat?
Je voelt dat wel.
Ja, 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 ja.
Die stap is makkelijker voor hen om naar ons toe te komen om eens iets te vertellen dan als ze naar een andere leerkracht zouden.
Laat ons misschien nu maar op doorgaan, omdat het nu in het gesprek eigenlijk past. Worden jullie ook aangesproken voor niet studiegerichte zaken? Maar jongeren hebben het in deze maatschappij ook niet altijd zo makkelijk. Je hoort van alles. Kinderen, jongeren kunnen ook in allerlei problematische situaties zitten, zowel gezinsmatig als omgang met leeftijdsgenoten enzovoort. Het is ook een beetje een moeilijke leeftijd vaak. Ze gaan over zichzelf beginnen denken, zichzelf ook gaan bevragen geleidelijk aan. Worden jullie daar ook op aangesproken, op zaken die eigenlijk niet echt met het leren te maken hebben, maar waar je dan eigenlijk een soort luisterend oor moet zijn en af en toe eens een suggestie gaan doen? Komt dat voor? Komt dat al voor? Want het is nog maar een paar maanden.
Ja, dat komt zeker voor. Ik denk dat dat een soort tweede beroep is dat je hebt, dat je een luisterend oor bent.
Ja, we zijn niet alleen lesgevers, wij zijn ook een beetje opvoeders en de leerlingen komen gemakkelijk naar ons. Dikwijls is het gewoon een vraag van raad of eens luisteren naar hun verhaal dat ze deze kwijt zijn. Gewoon luisteren is ook al voldoende voor sommige leerlingen.
Heeft men jullie daar ook op voorbereid in de opleiding?
In stages heb je daar eigenlijk niet mee te maken, want de leerlingen jou ook niet persoonlijk kennen. Als je daar 1 week les geeft, wat is dat eigenlijk op een schooljaar? Dan gaan ze jou ook niet in vertrouwen nemen om eens iets te vertellen. Dus daar maak je dat niet mee.
En dan in de theoretische opleiding, zit daar voor een stuk psychologie en pedagogie waarschijnlijk wel, maar...
Ik herinner het me niet.
Nu, het is natuurlijk ook altijd, je staat altijd voor een situatie op het moment dat ze zich voordoet. Ik denk niet dat er uitgeschreven scenario's zijn van hoe je optreedt in die of die situatie met die of die hulpvraag. Hè. En dan misschien eens terug naar het werk zelf, het lesgeven en alles wat er komt bij kijken. Hoe gaat dat naar het volume van het werk? Want ik hoor wel eens van andere mensen die ook in het onderwijs nog niet zo lang gekomen zijn van... Amai, dat daar zoveel komt bij kijken en voorbereiding maken en examens opstellen en dan die klasraden en dit en dat. Dat hadden wij niet verwacht, dat het zo volumineus zou zijn. Hoe is dat bij jullie? Werken tot laat in de avond aan de voorbereidingen?
Ja, toch als je binnenkomt in de klas moet je je les kunnen geven, dus je moet ook heel goed voorbereid zijn.
Ja, je moet bepaalde zaken eigenlijk opgezocht hebben. En dan ook, je heeft SB's en toetsen en taken, maar die moeten allemaal verbeterd worden en dat gebeurt niet zomaar.
Ja.
Vroeger had ik zoiets als leerkracht een week wachten om een SB terug te geven, dan dacht ik van verbeter dat toch eens, dat duurt toch niet zo lang, maar nu begrijp je heel goed hoe dat komt, dat je soms een week moet wachten eer dat je punten krijgt.
Dus. Ja. En dan eerlijk en objectief zijn en afwegen hoeveel punten ga ik die geven. Zo?
Ja. Dat is nog niet zo makkelijk.
Nee, waarschijnlijk niet. En dan de klasraden en al die dingen. Dat heb je misschien ook wel al meegemaakt nu.
Ja.
Kun je daar je zeg doen tussen dat lerarenkorps die
iedereen krijgt eigenlijk zijn inbreng. Als je iets kwijt wil of iets dat volgens jou belangrijk is, dan kan je dat gewoon zeggen.
Een school is dan bovendien nog meer dan dat... Er moet alles ingesprongen worden voor schoolfeesten, voor allerlei evenementen in de marge. Die voor een stuk toch wel ook met ja, de, wat we zeggen, de public relations te maken hebben met de binding met de ouders, met de ruimere omgeving. Ook daar zie je leerkrachten dan ook gaan meedraaien. Hè? Heb je dat ook al meegemaakt?
We zijn nu volop bezig met de voorbereiding van een soort Grieks toneel. Uh-huh. Dus wij organiseren dat niet, maar wij proberen wel ons steentje bij te dragen.
Uh-huh. En dan, of is dat misschien meer in het lager, de open deurdagen, de fancy fairs, de allerlei soupers en zaken? Nog niet, daar is het misschien nog een beetje vroeg voor.
Ja. Ja.
Je hoort ook wel van mensen uit het onderwijs dat, ja, men moet ook soms eens mensen aan huis gaan bezoeken. Maar dat hebben jullie waarschijnlijk ook niet meegemaakt. Hè?
Nog niet.
Mm-hmm. Oudercontacten, hebben jullie dat al gehad?
Ja.
Ja. En hoe is dat verlopen? Want dan krijg je de ouders die komen aanschuiven. Hè?
Ja, ik heb heel veel ouders gezien omdat ik ook wiskunde geef.
Ja,
wel,
gevaarlijk, hè?
Ja.
Nee, toch? Het is een van de, toch wel, ja.
Het is wel
de cruciale vakken waar je soms mee staat of valt soms, hè?
Ja, dat is ook voor sommige leerlingen een moeilijk vak. De meeste doen dat ook al niet graag.
Mm-hmm.
En dat is ook wel logisch dat er dan veel ouders naar jou toe komen. En ja, dan vertel je hen hoe hun zoon of dochter is in de lessen en mm-hmm. wat jij daar dan van vindt.
Ja. Je hebt waarschijnlijk ook al dus, ja, negatieve zaken moeten zeggen. Hoe doe je dat dan? Gaat dat? Want een ouder hoort niet zo graag negatief spreken over zijn kind. Of mag je dat niet zien in termen van negatief of positief spreken?
De manier waarop je iets zegt doet er ook veel aan.
Uh-huh.
Als een kind veel babbelt in de les en je zegt dat zo terloops van ja, maar eigenlijk mag je niet zoveel babbelen, dan gaat zijn punten ook beter worden. Je probeert dat altijd positiever voor te stellen en dan reageren die ouders daar ook wel goed op.
Uh-huh. Zeg, vinden jullie de jongeren anders geworden dan vroeger?
Ja.
Ja, in welke zin? Vertel eens.
Ze durven veel meer zeggen. Ze zijn heel wat opener. En soms is dat positief, maar soms valt dat ook heel erg tegen.
Mm-hmm.
Ze durven dingen zeggen die wij in onze tijd, en dan is dat nog niet zo lang geleden, die wij nog niet eens dachten.
Dus ja.
En nu komt er dat al uit.
Ja. Islot, jij zit in stemmen te knikken.
Ja, ik ga akkoord. Een leefwereld is eigenlijk ook wel wat veranderd. En
de mondigheid is toegenomen waarschijnlijk.
Ja, enorm.
Meer vrijgevochten ook, ja.
Ja.
Ja. Hebben jullie de indruk dat er te weinig respect is voor de leerkrachten dan? Of zou je het niet zo durven stellen?
Ik zou het zo niet durven stellen, maar het is wel helemaal anders dan vroeger.
Minder discipline dan vroeger? Vanuit de kinderen zelf of minder opgelegd?
Ik weet het eigenlijk niet. Dus ik kan het niet vergelijken meer. Het is te veel geëvolueerd op die tijd.
Het is waarschijnlijk wel boeiend geworden ook voor leerlingen om vandaag de dag naar school te kunnen gaan. Met alle mogelijke media en zo. En dat er ook meer variatie zit in het aanbod. Waarschijnlijk meer dan vroeger. Nu, wij maakten vroeger ook wel uitstappen en zo. Maar ik denk ook met de computer, internet en zo, dat je een ruimer venster op de wereld kunt aanbieden. Vind je dat? Maak je ook gebruik van al die nieuwe media en zo? Merk je dat de leerlingen daar ook mee bezig zijn?
Ja, wij hebben ook het geluk dat wij in de school zitten, dat op dat vlak heel goed uitgerust is. En dan kan je met internet werken en ook met CD-ROM en zo.
Doen jullie dat? Ja.
Ik probeer dat toch in mijn lessen toe te passen. En je merkt ook dat leerlingen vinden dat boeiend, want dat is ook iets dat zij voortdurend doen thuis.
Ja. Is dat zo? De jongeren tegenwoordig?
Ja.
Vroeger was er de bibliotheek en een beetje tv. Tegenwoordig?
Is er een computer en internet.
Ja. Zou het kunnen dat jongeren vandaag soms een beetje overspoeld worden met een teveel aan prikkels langs alle kanten?
Ik denk het wel.
Een vraag die ik mij ook stel tegenwoordig, jullie geven er maar je idee over, hè. Tegenwoordig moet alles vlug gaan. Flitsend gaan. Als je naar tv kijkt, de items die duren meestal niet lang. Men moet scoren. Men probeert denk ik de grenzen te verleggen. In de zin van, het moet aanspreken, het moet shockeren vaak. Merk je dat ook, dat jongeren behoefte hebben aan vaak nieuwe dingen, niet te lang over hetzelfde. En zou dat kunnen te maken hebben met ja, de cultuur waarin zij opgroeien? Alles vlug voorbij, vlug iets anders.
Ja, het is wel moeilijk voor hen om een 50 minuten te concentreren op één bepaald ding. Maar dan probeer je les een beetje te variëren. Je geeft eerst zelf een beetje uitleg, je laat dan oefeningen maken. Dat is alweer al iets anders. En op die manier geven wij dan onze les. Zonder dat zij daar zelf bij stilstaan, dat je zoveel mogelijk probeert te variëren.
Is dat zo? Want praatprogramma's ook op tv. 5 à 10 minuten en hup, ander onderwerp. Hè. Je staat daar 50 minuten eigenlijk met je onderwerp vaak. Hè. Waar je dan toch moet naar een didactisch verantwoorde opbouw gaan enzovoort.
Ja, je probeert eigenlijk in je les zoveel mogelijk te veranderen van didactisch middel eigenlijk. 5 minuten dat en dan een nieuwe kracht en dan hebben ze nieuwe energie.
Nu, het is ook niet zo natuurlijk dat je daar 5 minuten zelf staat te oreren. Het orakel van Delphi, de leerkracht die het allemaal zegt, denk dat dat niet meer van deze tijd is, misschien ooit geweest is, maar het is in gespreksvorm, leergesprekken en dat geldt misschien wel als je die gasten daar kunt bij betrekken.
Dat is belangrijk.
Ja. Lukt dat?
Ja, dat lukt vreemd.
Wendy, Lieselotte, ik zie tot mijn verbazing dat onze tijd er alweer bijna op zit. Nog amper 5 minuutjes en we hebben nog een paar mededelingen te doen. Zijn er bepaalde zaken die we echt over het hoofd gezien hebben, waarvan je zegt, kijk, als jonge leerkracht, dat zou eigenlijk toch moeten gezegd worden, want dit vinden wij zo frappant.
Ik denk dat het belangrijkste wel allemaal gezegd is.
Oké, dan wens ik jullie veel succes in jullie verdere stappen in het onderwijs. En ik hoop dat het idealisme en de interesse en het plezier dat uit jullie ogen straalt als je erover praat, dat heel lang mag blijven duren. Je hele carrière door.
Ja, dank u wel.
Oké, bedankt. En wij gaan ondertussen nog een paar berichten geven, luisteraars, vooraleer wij hier definitief de knopjes naar beneden gaan halen. Ik moet u zeggen dat er een kerstmarkt plaatsvindt, de Aandachem, op zaterdag 4 december, volgende week zaterdag, van 18 tot 22 uur en op zondag 5 december van 10 tot 18 uur. De eerste kerstmarkt in Aandachem. Deze kerstmarkt wordt ingericht door de Vierklaver, Lenen 7, en dat is in Aandachem uiteraard. We hebben enkele weken geleden hier nog de directeur Gabi van Landschoot te gast gehad. De landbouwinfoavond, die hadden we al. Ik moet wel nog even melding maken van een seniorennamiddag op dinsdag 30 november om 14 uur in de Hogenpad. Voor verkoop 100 frank, aan de deur betaal je 150 frank. En de muzikale gasten die daar de zaak zullen opluisteren en daar een heel spektakel zullen ten beste geven, dat zijn Mark Dex en zijn broer de Jules Cabas. Dat dus volgende dinsdag 30 november in de Hogenpad. En van de senioren naar de jongeren. Op zaterdag 4 december is er een folk night met de Skaters Are Into Hip Hop. Ja, goed, we gaan daar niet al te veel over doorgaan. In alle geval folk in de Ridekiel in het Sinterklaasweekend en dat met Guinness. Als dat maar goed afloopt, dat schrijven ze zelf. De inkomen draagt 50 frank voor leden en 100 frank voor niet-leden. En de opbrengst van de inkomen gaat integraal naar de kerst in actie. En dat dus op zaterdag 4 december. Op dinsdag 30 november de stilte van de tijd. En dat is een bezinning in de adventstijd met als spreker eerwaarde heer Heert Leenknecht. Overmorgen dinsdag 30 november om 20 uur polyvalente zaal van het instituut Zusters Marie Kolen hier te Maldegem. De toegang is gratis of er wordt een vrije bijdrage gevraagd. En ik denk dat we daarmee doorheen onze informatie zijn. Dat is maar best ook, want onze tijd zit erop. Misschien nog een klein streepje muziek en dan krijg je alweer de programma's vanuit Brussel van Familie Radio. Luisteraars, nog een prettige zondag en graag tot volgende week, want dan zijn we er opnieuw met een nieuwe aflevering van Satelliet. Maak er nog een fijne zondag van.